Ja, we begonnen vanmorgen al te zingen. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Ja, of zoals ze dat zo mooi altijd in de kerk bij de votum zeggen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. He, wat een geweldige geloofsbelijdenis, wat een geweldige bede is dat eigenlijk, als je dat inderdaad mag weten en met elkaar mag zeggen. En ik denk, ik dacht vanmorgen zo voor het nieuwe jaar, de eerste zondag van het nieuwe jaar, wat is er nou mooier om dat tegen elkaar nog eens een keer bij elkaar in gedachten te plaatsen. He, dat de Heere nooit zal verlaten wat zijn hand begonnen is om te doen. Ja, en die tekst is ontleend aan Psalm 138. En die wilde ik dan vanmorgen ook maar met u lezen. Om daar vervolgens zo links en rechts wat gedachtes bij te plaatsen. Waar ik in de voorbereiding ook mee bezig ben geweest. Psalm 138. Een psalm van David. Dat is niet uit de mond der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Dat is een andere psalm. Maar het komt op hetzelfde neer. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilige paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot, want de Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederigen, maar de hoogmoedigen kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Ja, tot zover. Ja, en het mooiste vind ik altijd als je een psalm leest, is dat de psalm is niet zomaar een lied wat toen iemand in zijn emotie gezongen heeft. Hè, maar is in de eerste plaats is het getuigenis over Christus. Hè, zoals Johannes 5 dat ook zegt in vers 39, dat de Heer Jezus zegt, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. De psalmen, de schriften, maar dus ook de psalmen, die getuigen van de Christus. En tegen de Emmausgangers in Lucas 24 zegt de Heer Jezus, hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven staat. En iets verderop, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Ja, Petrus doet er op de handelingendag doet hij er nog een schepje bovenop als hij zegt, dat David, die spreekt dan over de Heer Jezus, over hem. Ik zag de Heere altijd voor mij. Ja, en dan zegt hij, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En dan gaat Petrus verder van, David is al lang dood, daar gaat het niet over. Nee, maar hij zegt, David was een profeet. En hij wist dat God hem, de Heer Jezus, met een eed gezworen had dat hij de Christus zou doen opstaan om op de troon te zetten. David was een profeet. En dat vind ik dan zo mooi als je dat inderdaad realiseert bij het lezen van de psalmen. Het zijn niet zomaar liederen die gaan over een gevoel van emotie in het leven van alle dag. Ah, natuurlijk, dat mag ook. Maar daar gaan ze in de eerste plaats niet over. In de eerste plaats is het profetie en getuigen ze van datgene wat de Heer Jezus Christus doet en wat hij deed. Ik heb eens iemand horen zeggen, en dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Die zei, Christus is de grote voorzanger en wij mogen zachtjes meezingen. En dat vind ik zo mooi. Hè? Dus niet in de eerste plaats dat gevoel, dat leven van alle dag. Nee, maar het is in de eerste plaats Christus zelf die de psalm zingt. En dan mogen wij met Christus zachtjes meezingen. Zachtjes zoals Christus inderdaad de weg als eerste is gegaan. Hij ging de weg als eerste, als eersteling. En het volk volgt op gepaste afstand, het volk Israël. Denk aan de intocht door de Jordaan. Op 2000 el afstand, valt ook weer veel over te zeggen, mocht dat el volgen. Mocht het volk volgen. Ja, en wij zijn ook die weg van Christus gegaan. Met hem gestorven, met hem opgewekt, met hem een plek in de hemel gekregen. Dus hij zingt en wij mogen zachtjes meezingen. Ja, en dan vertellen de psalmen eigenlijk het grote verhaal van Christus. Dat is zo geweldig als je op die manier de psalmen mag lezen. Het begint met de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen en alles wat hij onderneemt gelukt. Nou, wat onderneemt hij dan zoal? Nou ja, dat lees je dan aan het eind van de boek. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is het verhaal van de Christus. Dat is het werk wat hij doet. En wat hij nooit zal verlaten totdat hij het daar gebracht heeft waar het is. En dat zien we zo terug in de opbouw van die boeken. Het boek Psalmen bestaat uit 5 boeken, wat dan weer correspondeert met de Torah. Waar het in het eerste boek gaat over, en het is natuurlijk even grofweg op grote lijn, en ik noem het eventjes, waar het in het eerste boek gaat over de mens, het ontstaan van de mens. Vervolgens het volk Israël als volk. Leviticus, wat vooral gaat over het heiligdom. Numeri, waar het vooral gaat om de aarde, het beloofde land. En in Deuteronomium, waar het dan vooral gaat om bevrijding en verlossing. Door het woord. Het woord wat daarin centraal staat. Deuteronomium betekent ook tweede wet. Ja, en dan begint dat vijfde psalmboek. Dat begint in psalm 107 met de woorden: loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat staat eigenlijk als titel boven dat vijfde psalmboek. Het gaat om zijn goede tierenheid, om zijn genade, om zijn gunst, om datgene wat de Heere God wil geven, om zijn onverdiende gunst. Ja, en dan is het wel goed, ik ben natuurlijk nu begonnen in psalm 138 om die maar te lezen, maar het feit dat er 138 boven staat, dat geeft al aan dat er natuurlijk ook nog een heel aantal psalmen voor zitten. En dat zijn niet zomaar lukraak psalmen die, ze moeten nou eenmaal een nummertje hebben, laten we dat nummertje er maar bovenop plakken. Maar zoals ze verzameld staan in die boeken in een bepaalde volgorde, is het niet voor niks dat psalm 138 na psalm 137 komt. En dan is het wel goed om eventjes ook te kijken naar psalm 137. En dat is een hele bekende psalm, denk ik, voor de meesten. Zelfs voor de niet-gelovigen onder ons, als die er zijn. Want aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. We hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Het volk is in ballingschap en die zien het eigenlijk niet meer zitten. Ze zijn er klaar mee. Ze hebben hun harp in de wil gehangen. Ze hebben er echt geen zin meer in. Als je je harp in de wil hangt, heb je er echt geen zin meer in. En dan staat er in vers 3, toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden, en wie ons omvergeworpen hadden blijdschap, zing voor ons een van de liederen Sion, zeiden wij: hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ze hebben echt geen zin meer om muziek te maken. En ze hebben echt geen zin meer om psalmen te maken. Het volk is daar in ballingschap. Ja. En dan, En als ze daar dan zitten, en dan huilen ze als Sion, als ze aan Sion denken. Dat is de situatie waar het volk in zit. En dan komt er een psalm van David. Een psalm van de David of een psalm aan David. Mag u zelf invullen. En die begint dan: ik zal u loven met heel mijn hart. En dat is prachtig wat hij dan zegt, want dat... Ja, ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen, staat er dan. En dat psalmen zingen, ja, dat heeft zoveel te maken met een werkwoord van Zamar. En dat is, ja, zingen, maar heeft ook te maken met dat grondwoord, met snarenspel. En dat vind ik dan zo mooi. Dat volk wat daar zit, bij harpen in de deel, is er helemaal klaar mee. En ze denken nog terug aan die goede tijd. Ja, zo zal het nooit meer worden. Tranen met tuiten. En dan is daar de David. En die gaat... Wat gaat hij doen? Die gaat zingen, die gaat loven, die gaat muziek maken. Want dat is zo kenmerkend voor datgene wat God doet. Hij gaat het oppakken als de mensen er klaar mee zijn. Hè? We zongen vanmorgen al: als ik zwak ben, bent u sterk. Paulus schreef al: Gods kracht wordt in zwakheid gebracht. In zwakheid volbracht. En God... Ja, die wil het zelf graag doen. En die wil graag dat wij zien dat we hem nodig hebben. He, dat is de hele Bijbel door zo. En geeft de hele Bijbel door geeft de Heer God moeilijke opdrachten aan de mensen. Die eigenlijk nooit lukken. Die eigenlijk ook niet kunnen. He, denk aan het volk. Als het volk de wet krijgt, dan hebben ze een hart gekregen waarmee ze het ook niet kunnen. En als de Heer dan zegt, ik zal of gij zult. Ja, dan vatten ze het op als een opdracht in plaats van een belofte. Ja, want het is de Heere die het gaat doen. En dat is ook wat het volk moet leren. Ja, als ze daar zitten in Babylon. Als ze inderdaad de harp in de wilgen gehangen hebben. En ja, als er geen hoop meer is. Dan gaat de David staan en die zegt: ik zal u loven. Ik ga psalmen zingen. Ik ga snarenspel maken. En dan hoor ik ook iemand zeggen, dat vind ik dan zo mooi. He, je hoort het net al trouwens al, als er muziek in het algemeen wordt gemaakt. Ik zag opeens dat mijn benen begonnen te leven. He, want muziek maakt levend. Maar snarenspel in het bijzonder. He, want als je zo'n snaar hebt, dat is een dood stuk metaal, die doet niks. Maar als je daar dan beweging in gaat brengen, als je daar leven in gaat brengen, dan gaat het muziek maken. Nou, en zo gaat het met die dingen, en daar gaat deze psalm ook over. Als de David muziek gaat maken, dan gaat het per definitie over levendmaking. Dan worden de bewegingen in de snaren gebracht. En dat klinkt als muziek in onze oren, dat is levendmaking. Ja, en waar gaat deze David muziek maken? Waar gaat hij dat dan doen? In de tegenwoordigheid van de goden. En daar is al heel veel over geschreven, over die tegenwoordigheid van die goden. Hè, volgens de ene zijn dat gewoon, ja, de koningen, hè, de David. Hè, verschillende commentaren en lees je al, David die ging tussen verschillende koningen. Als zij koning zijn, ja, ging die muziek maken voor de Heer. Hij is bij Saul geweest om muziek te maken. Ja, dat is denk ik niet waar het over gaat. Ik wil u vanmorgen maar eens een gedachte neerleggen en dan moet u thuis maar onderzoeken of de dingen zo zijn. Want dan gaat het in Deuteronomium 32, daar staat de volgende tekst. Daar staat: toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten, staat er dan. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. En nou is er met deze tekst wel iets aan de hand, want later hebben ze nog wat extra rollen en handschriften gevonden, de Dode Zee-rollen bij Qumran. En daar zijn een aantal andere handschriften in gevonden met een andere lezing. Dan gaat het namelijk niet over de zonen van de Israëlieten, maar daar is Jisra is daar niet in opgenomen. Dat zou een latere toevoeging kunnen zijn. Want dan gaat het namelijk over de zonen van God. Hè? En inderdaad, als het gaat over het verdelen van de volken een erfgebied, ja, dan is het al op zijn minst merkwaardig te noemen dat je zou komen op 70 volken. Hè? Zoals die volkerenlijst genoemd wordt, in plaats van die 12 zonen van Jacob. Hè? Maar als je nu bedenkt dat het grondgebied door de Heere is opgedeeld naar het aantal van de zonen van El, de zonen van God, ja, dan komt er een ander verhaal. En dan ga je inderdaad verstaan waarom er in Daniël 10 vers 13 bijvoorbeeld gesproken wordt over de vorst van Perzië. En waarom er gesproken wordt in vers 20 over de vorst van Griekenland. Hemelse vorsten, hemelse koningen die zich bezighouden met volken. Zo heeft elk volk zijn eigen God. En wat zegt Deuteronomium 32 van? Nou, de Heer heeft dat die volken een landsdeel toegemeten, ja, naar het aantal van de zonen van God. En de zoon van God, die kreeg zijn volk Israël. Die kreeg Jacob als een erfdeel. Ja, en als je dan met die kennis Psalm 82 gaat lezen en je gaat kijken naar het wereldgebeuren, naar het toneel, wat, dan blader ik even naar Psalm 82 toe. Ja, er staat dan met grote letters bij mij boven: vermaning aan onrechtvaardige rechters. Maar het zijn niet de menselijke rechters die er mijns inziens een zootje van maken. Nee, het gaat hier over de goden van die volken die er een zootje van maken. En God staat in die vergadering van de goden. Denkt u nog maar eens aan het verhaal van Job. We kennen dat verhaal van Job wel. Want ook in de geschiedenis van Job, waar we zo'n prachtig blik achter de schermen krijgen, daar komen de zonen van God bij de Heere. En dan bespreken ze datgene wat er op aarde gebeurt. En ook de Satan was onder hen, staat er dan. Nou, dat principe. Wij dachten misschien dat de Grieken dat hadden bedacht met hun Olympus. Waar die goden bij elkaar zitten te vergaderen en te bespreken van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja, dat hebben die goden van Olympus hebben dat gestolen, denk ik. Want de Heere God heeft die goden volken gegeven. En zelf Israël aan de zoon van God gegeven. Maar die goden, Psalm 82, ja, die maken er een beetje zootje van. Die willen zelf ook de Allerhoogste zijn. En dan gaat God uiteindelijk, ja, dan zullen die goden zullen uiteindelijk, net als mensen, staat er, sterven. En dan zegt vers 8, sta op, o God, oordeel de aarde, want u, ja, bezit staat er in mijn vertaling, maar liever, want u beërft alle volken. Uiteindelijk is het de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die alle volken beërft. Ja, en het is zomaar een gedachte, ik moet u zeggen, onderzoek en kijk of of mijn gedachte klopt, dan hoor ik het graag. Maar met die kennis, naar Psalm 138 kijkend, ja, is dat natuurlijk zo prachtig, hè, dat volk daar in ballingschap totaal geen hoop meer heeft. En dat de Heere God dan, of de Heere Jezus zelf, ja, in de vergadering van de goden, ja, zelf maar de harp oppakt en zelf gaat musiceren en zelf gaat zingen en zelf levend gaat maken. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilige paleis. Geweldig als je dat bedenkt, waar het volk van Sion zit te huilen als het denkt aan als het daaraan denkt, aan die Godstad, aan die woning van God, van nou, het is buiten ons bereik. Ja, dan gaat de Heer Jezus gaat zingen in de vergadering van de goden. Die gaat levend maken en die buigt zich naar zijn paleis. Ja, hij komt eigenlijk als het ware, ja, in genade buigt hij zich naar zijn paleis toe. En hij zal de naam van de Heere God gaan loven. En waarom doet hij dat? Ja, vanwege zijn goede tierenheid. Vanwege zijn goede tierenheid en trouw. En van die goede tierenheid, dat is ook weer een prachtig woord. Een woord wat zo'n 246 keer voorkomt in het Oude Testament, het woord geset. Meer dan de helft van de keren komen we tegen in de psalmen. En het betekent zoveel als een gunst of een onverdiende goedheid. He, of als het gaat over relaties, gaat het over trouw. En het is wel mooi, eventjes een paar teksten op te zoeken over die goede tierenheid. In Psalm 33, vers 5, bijvoorbeeld. Psalm 33, en dan vers 5. Daar lezen we. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. De aarde, er zal een moment komen dat de aarde vol zal zijn van de goede tierenheid van de geset van de Heer. Het is geen verdiende gunst, nee, het is onverdiende gunst. Gewoon omdat de Heer dat wil geven, ja, aan zijn schepping. Ja, een profetie. Dat is wat staat te gebeuren. Psalm 119 zegt min of meer hetzelfde. Het vult de aarde, maar als we ook kijken in Psalm 33, in 36 vers 6. Daar staat, Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. He, dus Gods goede tierenheid, zijn geset, zijn onverdiende gunst, dat wat hij geeft aan de mensen, dat vult de aarde en reikt tot in de hemel. Het is alomvattend. Het is ja, kenmerkend voor het handelen van God. He, vandaar dat dat woord, he, als je dat hele verhaal van de Christus in de psalmen terugziet, van de man die niet wandelt, die alles wat hij doet, ja, dat lukt. En dat zie je aan het eind, want alles wat ademt zal de Heere loven. Ja, dat wordt keer op keer gekenmerkt door die onverdiende gunst, door die gesed, door die genade die God geeft. He, geweldig als je dat zo leest. En als je dan Psalm 98 bekijkt, ja, dan geeft God die goede tierenheid aan zijn volk Israël. Ja, en dat zal wereldwijd worden opgemerkt en gezien. He, en zo zal die goede tierenheid wereldwijd worden. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw trouw. En dan staat er een bijzonder zinnetje. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Letterlijk vertaald zou er staan. Want u hebt uw woorden groter gemaakt dan uw naam. Ik moest daar ook wel eventjes over nadenken. Van u hebt uw woorden groter gemaakt dan uw naam. Wat wordt daar nou mee bedoeld? En ik kwam een commentaar in de studiebijbel tegen die zegt. Ja, God openbaart zich eigenlijk keer op keer. Hè, en laat hij zien wie hij is en wat hij doet. Maar als God dan zijn belofte waar gaat maken, dan blijkt het nog mooier te zijn dan dat hij al zei. Hij doet zijn woorden, maakt hij nog groter dan zijn naam. Elke keer doet God je weer versteld staan in de dingen die hij doet. Je zegt, de Heer zal voorzien, zullen we zeggen. Maar als je dan ziet hoe hij voorziet, dan denk je van, ah, dit is ongelooflijk. We zijn begenadigd in de geliefde. Hè? We hebben genade gekregen, maar niet zomaar genade. Nee, de rijkdom van zijn genade. Het is altijd overtreffende trap bij de Heere God. Het kan niet op. Die beker is niet vol, nee, die is overvloeiende. Nou, dat idee. Dat is wat de psalmist, wat de Christus hier zingt. U hebt uw woorden groter gemaakt dan uw naam. Op de dag dat ik riep, gaat de psalm verder. Hebt u mij verhoord? U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Ja, en natuurlijk is dat prachtig als we dat met de Christus mee mogen zingen. Maar met name als je mag weten dat het inderdaad de Heere Jezus is die dit zelf zingt in zijn lijden, in zijn sterven. En dat hij inderdaad gesterkt is door de Vader. Dat hij kracht gekregen heeft. Ja, en dan mogen we dat zachtjes meezingen van ja, hoe mijn weg ook gaat. Hè, zelfs al moet ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ja, en dat heeft alles te maken met het feit dat de Heer Jezus als eerste door het dal van diepe duisternis is gegaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat het volk van Israël ook door dat dal van diepe duisternis gaat. Ja, en zo is de Heer inderdaad bij ons. Het gaat trouwens ook Psalm 139 dan weer over, hè? Want die staat er gewoon bij. Gewoon achter, weer daar achteraan. Waar je ook bent, wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, de Heer is erbij. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dan zegt Psalm 138, alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Ja, dan moeten we niet in het klein denken van dat David dat daar aan wat koningen van de aarde zit te vertellen in zijn netwerk. Nee, dat gaat over de toekomst. Er zal een moment komen dat inderdaad alle koningen van de aarde hem zullen loven, dat ze op zullen trekken naar Jeruzalem om daar de Heere te loven, om hem groot te maken. Want de Heere heeft dan weer zijn woning daar gevestigd. He, we vorige keer toen ik hier was uitgebreid over nagedacht, dan zal God zelf te midden van zijn mensen wonen. En waarom? Ja, om ze levend te maken. En de koningen zullen dat horen en die zullen ook levend gemaakt worden en die zullen de Heere loven. Ze zullen niet alleen maar, ja, ze zullen zingen van de wegen van de Heere. Want de heerlijkheid van de Heere is groot. De heerlijkheid van Yahweh is groot. He, wat een geweldig toekomstperspectief is dat. He, wat een moment zal dat zijn als de koningen zullen horen. He, als de Heere het zo organiseert dat er gesproken wordt en dat de oren openstaan en dat het kwartje bij die koningen gaat vallen. Want de Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederigen, maar de hoogmoedige kent hij van verre. We hebben toch eventjes bladeren naar Jesaja 57. He, want dat is een idee wat je bij al die goden natuurlijk wel ziet. Dat ze ergens op de hoogte, he, ofwel op een berg, ofwel nou ja, bij Job. He, dat ze daar bezig zijn met datgene wat er op aarde gebeurt. Nou, dat geldt nog te meer voor de Heere God zelf. He, want dan zegt Jesaja 57, vers 15... Want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Maar dat niet alleen. Nee, want dat is zo mooi. En hij kijkt niet alleen naar beneden en hij woont niet alleen daarboven. Maar zegt hij, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. En daar onderscheidt onze God zich weer van al die andere goden. Hij is daar niet alleen maar in dat hoge verhevene blijven wonen. Nee, hij is bij de mensen komen wonen. Zoals de Heer Jezus ja, als tabernakel hier heeft rondgewandeld. En waarom? Om levend te maken. De geest van de nederige. Van diegene die zeggen, ik hang mijn harp in de wilgen. Ik heb geen zin meer om muziek te maken. Schuim maar uit. Kijk, en de hoogmoedige, ja, die moet dat punt nog bereiken. Dat zijn harp in de wilgen hangt. En ik ben helemaal klaar met die muziek. En dan zegt de Heer, ja, ik ga muziek maken. Ik ga levend maken. Ik ga snarenspel laten klinken. He, geweldig als je, ja, als je dat mag gaan beseffen. Als je dat zo mag zien. En dan gaat de Heere dus inderdaad levend maken. Want ja, dat is zijn werk had ik al staan. Dat is het werk van de Heer om levend te maken. En dan gaat Psalm 138 verder in vers 7. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. Ja, weet je, dat is zo mooi. Als de Christus in het midden van benauwdheid is, of als hij daar is in het dodenrijk, in het graf is neergedaald, ja, dan wordt hij levend gemaakt. Dan wordt de rechterhand uitgestrekt en wordt hij verlost. He, want dat is wat Gods rechterhand altijd doet, verlossen. Zoals Jesaja 41 dat zo mooi zegt, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u. En dan zegt de NBG zo mooi, met mijn heilrijke rechterhand. He, de herziende Statenvertaling zegt, met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. He, en in deze zin, in deze context, gerechtigheid, inderdaad, die bevrijdend is voor dat volk Israël. Die rechterhand die verlossing kon brengen voor dat volk. Ja, in de eerste plaats gaat dat over Christus als eersteling die daar inderdaad verrees uit de dood en opstond uit het graf. En gezet werd aan de rechterhand van God. Maar we mogen zachtjes meezingen. Het volk Israël mag zachtjes meezingen, want zoals hij verlost is, zal dat volk Israël verlost worden. En zoals hij verlost is, mogen ook wij weten inmiddels dat we verlost zijn. En dat de toekomst nog veel mooier wordt. Datgene wat we nu reeds weten vanuit het woord, ook, ja, dat we dat daadwerkelijk gaan ervaren. Wat een moment zal dat zijn als we verlost worden van ons lichaam. Want dat staat ons behoorlijk in de weg om te waarnemen wat we boven al zijn in Christus. Zijn rechterhand zal ons verlossen. Zijn rechterhand waar we nu al mogen zitten. Ja, en dan gaat vers 8 verder. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werk van uw handen niet los. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien, zegt David. Zingt David. Ja, dat was David. David die dat huis voor de Heere wilde bouwen. Zodat de Heere bij zijn mensen kon wonen. Maar niet mocht bouwen. Nee, de Heere zal dat werk voor hem voltooien. De Heere zal zelf zijn huis bouwen en bij de mensen wonen. De Heere zal dat werk voltooien. Zoals hij ook in Hebreeën 10 kunnen we lezen, dat hij zegt, zie ik kom om uw wil te doen, o God, in de rol van het boek is van mij geschreven. Ja, daar komt de Heer Jezus inderdaad dat werk voltooien. Welk werk dan? Nou ja, dat werk wat Johannes al zei, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het werk van de Heer Jezus. En wat dan nog meer? Nou, Handelingen 15 vers 16. Die vervallen hut van David weer opbouwen. Maar David heeft wat dat betreft ook maar zijn harp in de wil gehangen. Die kon dat ook niet. Het ging ook niet om David, maar het ging om de David. En die zal inderdaad die vervallen hut weer op gaan bouwen. En die zal weer maken zoals het zijn moet. Ja, ik wil even met u bladeren naar Openbaringen 5. Alles van die prachtige versen. En dan lees ik in het eerste vers. Ik zag in de rechterhand, daar is die weer, die heilrijke rechterhand, die hand die gerechtigheid werkt, van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En als we dan zo'n boekrol hebben met die zegels erop, ja, dan hebben we het niet zomaar over een boekrol van Jesaja of zo. Hè, maar een boekrol die aan beide kanten beschreven is, dat heeft te maken met een eigendomsakte, heb ik me laten vertellen. Er zit hier iemand op de troon met een eigendomsakte. Je zou kunnen zeggen, de wereld is een zootje. Alles ligt een beetje naar, het is een zootje. Ja? En er zit daar iemand op de troon die zich af te vragen van, ja, wie gaat deze rommel opruimen? Wie gaat hier wat aan doen? Wie kan het? Wie doet het? En dan zegt Johannes, ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Ja, want je kan wel ergens aan beginnen, maar dan moet je het ook afmaken. En wie kan dat? Wie doet dat? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Ik vind het altijd zo'n prachtig moment. Hè? Je kan je dat zo voorstellen. Dat Johannes, die krijgt het allemaal te zien. En die denkt van, oh, weet je, er is niemand. Zet die muziek maar uit. Hang die harp maar in de wilgen. Maar dit wordt niks meer. Het klimaat is echt helemaal naar zijn grootje. En dat is dan heel zacht uitgedrukt. Maar er is veel meer aan de hand hier. En hij huilt erg. Totdat er een van de ouderlingen is. En die zegt tegen mij, vers 5, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, die heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Er is er wel eentje. De wortel van David. Hij is het begin van David, maar ook het vervolg van David. Hij is de meerdere David. Hij gaat dat werk van David voltooien. En niet alleen de vervallen hut van David. Nee, want zijn goede tierenheid zal wereldwijd worden. Hij gaat het alles afmaken. Hij zegt, daden is van mij. Al die volken zijn van mij. Ik heb ze allemaal geërfd. Die andere godenzonen hebben er een zooitje van gemaakt. Maar ik ben de ene. Ik ben de ware. Ik ben het die het wel kan. Het is van mij. Ik heb ze ook gekocht en betaald. Laat mij de rommel maar opruimen. En dan gaat de Heer Jezus aan de slag. De leeuw van Juda, de wortel van David. Dat is dan zo mooi. Want dan komen we in Openbaringen 8. In het eerste vers. Want dan opent het lam de zegels. Ja, er valt heel veel over te vertellen. Dat doen we allemaal niet. Ik kan alleen dit nog even eruit lichten. En toen het lam het 7e zegel geopend had. Dan moet je de boekrol goed vasthouden, anders flapt hij al open, weet je wel. En dan zie je iedereen op het puntje van hun stoel zitten, van wat gaat er nu gebeuren? En dan is er een stilte van een half uur. Dit duurt al lang, hè? Als ik dan eventjes niks zeg. Dat is nog geen 10 seconden. Maar een half uur is dan heel de hemel die zit. Want dan gaat het gebeuren. Dan gaat de zoon gaat muziek maken. Dan gaat hij psalmen zingen te midden van de goden. Dan gaat de psalm 138 in vervulling. En dan gaat hij een slotakkoord geven aan dat plan van de eeuwen. Van heb ik jou daar? Want ja, dan gaat duidelijk worden wat de Heer inderdaad gaat doen. En dan komen we vanzelf terecht in Openbaringen 21 vers 5. Waar hij op de troon zit en zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik ga alle tranen van de ogen afwissen. Hij is de grote restaurateur. Hij maakt alles weer zoals hij het bedoeld heeft. Hij gooit het niet weg en maakt iets nieuws. Nee, hij restaureert het. Hij repareert het. Hij herstelt het. Hij maakt het weer nieuw. Ja, en hoe ver gaat dat dan door? Nou ja, daar geeft 1 Korinthe 15 dan weer een antwoord op. Dat gaat door totdat de laatste vijand, de dood, teniet gedaan is. En dan zal de zoon alles weer geven aan zijn vader en zichzelf onderwerpen en zeggen, hier is uw schepping. Ik heb niets van daarvan verloren laten gaan. Het is weer nieuw, het is van u. En dan zal God zijn alles in allen. En ook vandaag, voor ons, want dit is groot toekomstmuziek, maar ook in ons is hij een goed werk begonnen. Laten we eventjes bladeren naar Filippenzen 1. Dan staat er in vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij is in ons allemaal als gelovigen een goed werk begonnen. En dan bidt Paulus vervolgens in vers 9, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in de kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Ach, en wat kunnen we als gelovigen soms druk zijn met vrucht voorbrengen. Ongelooflijk. En wat kunnen we ons daarvoor inspannen? Zoals een appelboom altijd staat te roepen, ik ga appels maken en ik doe het allemaal zelf. Ja, maar dat doen appelbomen niet. Nee, dat is een goed werk wat de Heere is begonnen. Dat is een goed werk wat de tuinman begint met zijn appelbomen. Die verzorgt het, die zorgt dat het voeding heeft, dat het water heeft. En dat die appelboom gewoon kan staan en zijn ding kan doen. En Paulus vertrouwt erop dat God een goed werk is begonnen en dat ten einde toe zal voortzetten. Dat wij straks op de dag van Christus vervuld zullen zijn met vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid van lof van God. Wat geweldig dat we dat mogen weten. Ik laat er even een paar hoofdstukken terug naar Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, vers 22. Daar lezen we dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Zien we nog niet. Dat wordt stap voor stap zichtbaar gemaakt. Maar het is in zekere zin gerealiseerd. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En wij als gelovigen vandaag zijn zijn lichaam, de gemeente, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Je zou kunnen zeggen, we zijn eigenlijk de completering van de Christus. En de Christus is degene die alles in alle vervult. Hij is degene die alles aan het volmaken is, aan het volmaken is. Die alles nieuw aan het maken is, die alles aan het restaureren is. Ja, en wij als gelovigen hebben daar zo'n geweldige plek ook in. Ja, in de toekomende eeuw, vers 7, en dan moet ik eigenlijk weer vanaf vers 4 lezen. Maar God die rijk is in barmhartigheid, trouwens heel nauw verwant aan die goede tierenheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Allemaal zijn werk. En waarom? Opdat hij in de komende eeuwen, de aionen die nog komen gaan, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Uit genade bent u zalig geworden. In die komende eeuwen, en ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, maar we zijn een soort etalagepoppen van zijn genade. Voor de machten en de zonen van God, zal ik maar zeggen, die zullen kijken van, nou zeg, we dachten dat wij wat waren. En moet je nou dat lichaam van Christus zien, zeg. Het waren gewone mensen en nu zitten ze daar als de zoon van God. Al in de Christus, het lichaam van Christus te zijn. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat staat er dan bij, dat is mogelijk door zijn genade. Gewoon omdat God dat zo bedacht had en gedaan had. En omdat het zijn werk is. Want als het ons werk was, hadden we al lang de harp in de wil gehangen. En dan tot slot. Efeze hoofdstuk 4. Ik heb in de presentatie vervolgens nog heel veel puntjes. Want ik denk, ik ga gewoon door tot de tijd is. Het is ongelooflijk als je ook gaat kijken wat Christus eigenlijk allemaal doet. Hè, en hoeveel er eigenlijk gebeurt, zeg maar. Hè, daar hebben we zelf vaak helemaal geen weet van. Maar er zijn nog heel veel teksten verder te lezen. Efeze hoofdstuk 4. En dan lees ik in vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Van hem uit. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Vind je zo mooi? He, want vaak hebben we natuurlijk het idee van, nou, als lichaam van Christus, nou, we zijn met hem gestorven en opgewekt en geplaatst in de hemel en het is helemaal klaar. Ja, ja. Ja. En toch zijn we hier op aarde ook wel lichaam van Christus. En werkt God iets uit, houdt dat lichaam bij elkaar met banden en geeft ondersteuning om te zorgen dat dat lichaam groeit. Dat we hier ook met elkaar groeien. En dat we elkaar opbouwen in de liefde. Dat is ook zijn werk. En dan gaat Efeze 5 verder. Ja, wandel in de liefde. Wandel dan ook zo. Dat is zijn werk. En één ding weet ik zeker, ben ik van overtuigd, dat hij die een goed werk in ons begonnen is, dat ten einde toe zal voortzetten. Want hij zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Hij komt met een ieder van ons tot zijn doel. Maar er komt een moment dat we zullen zien en beleven en ervaren dat die goede tierenheid van de Here de hele aarde vult. En tot de hemel reikt. En dat alles wat ademt de Here looft. Zullen we daarvoor met elkaar de Here danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we ook met die wetenschap weer zo in het nieuwe jaar mogen staan. In de wetenschap dat u de grote muzikant bent. Dat uw zoon de grote muzikant is. Heer, dat uw zoon degene bent die u looft. En dat we mogen meezingen. Dat we ons zo elke keer mogen bepalen bij dat wonderlijke plan wat u hebt bedacht. Heer, en dat u dat van A tot Z uitwerkt. Heer, en dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt. Dat we mogen weten dat u erbij bent. Dat als wij onze harp in de wil gehangen, dat u degene bent die muziek maakt. Dat u degene bent die leven geeft. Heer, dat als wij het niet meer zien zitten, dat u de draad weer oppakt. Dat u degene bent die de tranen van onze ogen afwist. Heer, dat u ons ondersteunt met uw heilrijke rechterhand. Heer, met die rechterhand waarmee u uw zoon uit de dood heeft opgewekt en gezet in de hemel. Heer, en dat wij mogen weten dat we door diezelfde rechterhand met Christus bij u zijn geplaatst in de hemel. Heer, en ik wil u zo bidden, wilt u toch maar geven dat die kennis ons steeds meer en meer vervult in het leven van alle dag. Heer, zodat we mogen wandelen, mogen leven op een manier die bij ons past. Zodat we mogen wandelen in de liefde. Dank u wel dat we zo met elkaar mogen groeien als lichaam. Heer, en dat we daarbij niet afhankelijk zijn van onze eigen werken. Maar dat het u degene bent die dat in ons werkt. Zowel het willen als het werken. Vader, dank u wel dat u nooit loslaat. Amen. Ik stel voor om af te sluiten met... Hij zat de vorige keer wel goed in. Had je goed geoefend. 672 was het volgens mij. Heerser over alle dingen. En voor zover mogelijk willen we dat staande zingen. Onze hulp en verwachting is in naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn hand. Amen.